Welkom bij Met Mike, de podcast van de NVMM over de grote impact van de kleine dingen in het leven, namelijk de micro-organismen. Ik ben Michel Hieren.
En mijn naam is Andreas Vast.
En Andreas, nog steeds in het Erasmus MC, hebben we vandaag bij ons de nieuwe hoogleraar medische microbiologie hier op de afdeling medische microbiologie en infectieziekten, Steven Thijssen. Steven, welkom.
Ja, welkom.
Dank.
Ja, en als je dat als eerste mag zeggen, voordat je jezelf nog een keer voorstelt, wat een prachtige afdeling. Ik ben stinkend jaloers. Dus echt hartstikke leuk. Dus, en nu hebben ze ook nog een hartstikke leuke nieuwe baas. Steven, hoe is het?
Ja, nou, ik ben nu iets meer dan een jaar hier in het Erasmus MC. En ik ook wel een beetje tot mijn eigen verbazing. Want ik heb 25 jaar lang met plezier in het Utrechtse gewerkt. En dus het was een hele, toch wel een overgang van dat ik opeens hier zit. Maar het is een enorme kans, een prachtige afdeling, een prachtig ziekenhuis. Met ongelooflijk veel mogelijkheden. Dus ik ben daar heel blij mee.
Ja. Het klinkt alsof je dit niet in je toekomstplannen zat ooit eens.
Nou, ik was natuurlijk na lang werkzaam te zijn geweest in het Diakonessenhuis in Utrecht, was ik net 1 jaar afdelingshoofd in het Antonius ziekenhuis geworden in Nieuwegein. Ook een prachtig ziekenhuis, een van de grootste niet-academische ziekenhuizen van Nederland. Ook een heel mooi centrum. En daar was ik nog maar net 1 jaar bezig. Dus eigenlijk kwam dit te vroeg. Ik had graag nog wel wat langer in het Antonius willen zitten. Maar nu deze kans zo voorbij kwam, dacht ik, ik ben ook een beetje natuurlijk aan het einde van mijn carrière. Ik word dit jaar 62. Ja. Dus ik dacht, nou, dit is wel de kans, die moet ik nu pakken.
Zou A niet zeggen, ik heb mij net moeten laten zeggen door mijn lieve collega hier ten mijn lefte van, jij bent ook heel oud al, Andreas. Dus ik ben nog
was
ouder.
Goed als, bedoeld.
Je was goed bedoeld. Nog ouder als deze jonge man voor ons hier. Dus 62 is niks.
Dus ik heb inderdaad ook nog best wel een hoop jaren voor me. Ja. Dus 5 à 6 jaar. En dat is denk ik ook een mooie termijn om hier nog impactvol te kunnen zijn.
Ja, en het is leuk, want jij bent dan de derde op rij, zou ik zeggen, bij herbezetting van leerstoelen in ons land. Ja. Dat iemand uit een niet-academisch center, wel uit een topklinische center, deze leerstoelen mogen innemen. Over leerstoel gesproken. Ja. je bent net benoemd.
Ja, per 1 april 2025 ben ik benoemd tot hoogleraar medische microbiologie en infectieziekten. En dat heeft er ook mee te maken dat deze afdeling hier in het Erasmus MC een gecombineerde afdeling is tussen artsmicrobiologen en infectiologen. Dus die voeren in gezamenlijkheid eigenlijk de verantwoordelijkheid over de klinische zorg.
Zit daar nog wat concurrentie in binnen de afdeling of gaat dat heel goed? Ik kom zelf uit Maastricht, daar heb ik mijn opleiding gedaan en dat werkte uitstekend.
Ja. Nou, het is inderdaad een hele goede samenwerking zoals ik het meemaak. Het zijn allemaal zeer bevlogen professionals. En iedereen draagt vanuit zijn eigen expertise dan bij aan die patiëntenzorg. Dus we hebben elke ochtend hebben we overdracht en dan zitten er zomaar 20 artsen bij elkaar vanuit verschillende professies. En dan is het toch wel indrukwekkend om te horen hoeveel kennis daar gebundeld is. En dat draagt natuurlijk ook bij aan de patiëntenzorg. En dat is ook het interessante aan het Erasmus MC. Hier liggen zulke gecompliceerde patiënten met zoveel problematiek tegelijkertijd, dat het ook heel nuttig is dat je zowel internisten, infectiologen als artsmicrobiologen aan boord hebt. Dus het is een hele rijke afdeling wat dat betreft.
En je bent net hoogleraar wetenschappelijk. Heb je daar nog bijzondere ambities de komende jaren?
Ja, nou ja, ik heb natuurlijk mijn hele leven eigenlijk altijd wel onderzoek gedaan. Dat was ook een beetje wat voorbij kwam. Hè. Als je onderzoek doet in een algemeen ziekenhuis, dan is het wat lastiger om echt een lange onderzoekslijn op te zetten. Dus ik heb best wel wat verschillende onderzoeksprojecten gehad. Ik heb vrij veel onderzoek gedaan aan tuberculose, met name de immuunrespons op tuberculose met verschillende IGRA's. Ik heb in het verleden ook wel Epstein-Barr virus onderzoek gedaan. Dat was nog gestart tijdens mijn opleidingstijd in het UMCU. Tijdens COVID heb ik zoals zoveel ook COVID-onderzoek gedaan.
Jij was gewoon een van de 18 miljoen virologen in het land. Ja.
Zeker, zeker. Maar ook wel echt een leuk onderzoek samen met het RIVM gedaan. Ook naar de immuunrespons van COVID. Maar daarnaast heb ik al ongeveer 15 jaar lang een onderzoekslijn lopen op teken overdraagbare aandoeningen. En dat was ook wel een van de overwegingen van, is het nou handig om naar het Erasmus te gaan? Want ik heb nog een promovendus die ik begeleid in het Antonius Ziekenhuis. Nog een postdoc in het Diakonessenhuis. En zojuist een promovendus afgeleverd, die de Koelver Bakker, die verbonden was aan het RIVM.
Maar dat kwam niet gewoon over naar het Erasmus?
Deze mensen hebben natuurlijk ook allemaal hun binding met daar waar ze wonen. En dat is natuurlijk niet praktisch. Maar ik ben wel van plan om die onderzoekslijn voor te zetten. En die begeleiding zet ik ook voort vanuit het Rotterdamse. En daarnaast probeer ik ook te kijken van of de onderzoeksmogelijkheden die zich aandienen hier in het Erasmus ook gebruikt kunnen worden voor deze onderzoekslijn.
Ja, en als je het hebt over teken overdraagbare ziektes, dus dan is dat Lyme de nummer 1?
Ja, Lyme is zeker nummer 1. Hoewel de meest recente publicatie gaat over tekenoverdraagbare vleesallergie.
Tekenoverdraagbare vleesallergie? Vertel.
Voor een echte carnivoor die dat nog open tot staat. Want ik weet, iedereen is vegetarisch in het land, met uitzondering van mij. Maar ik moet bang worden, hoor ik.
Nou, het is zeker. Het is onderzoek van Tamara van Gorkum. Dat is mijn postdoc die nu in het Diakonessenhuis zit. En die heeft samen met het RIVM gekeken naar antistoffen tegen alfagal. En alfagal, dat zit ook op rood vlees, maar ook op teken. Je kan door een tekenbeet gesensitiseerd worden op antigenen die ook op rood vlees zitten. Er zijn best wel veel mensen die inderdaad antistoffen hebben na een tekenbeet of een erythema migrans. En dat kan oplopen tot 15-20% van de mensen hebben aantoonbare IgE-antistoffen tegen alfagal, wat dus ook op rood vlees voorkomt.
Maar het hebben van de antistoffen is één, maar zijn die mensen dan ook ziek?
Nou, dat is natuurlijk een terechte vraag. Hè. Dus alleen IgE, dat zegt natuurlijk nog niks. Maar een gedeelte daarvan, die kan dus inderdaad klachten ontwikkelen. En een klein gedeelte daarvan kan zelfs een anafylactische shock ontwikkelen. Dus er zijn ook patiënten, eentje uit Groningen overigens, trouwens Andreas, die een vrouw die bij na herhaalde tekenbeten op een gegeven moment na een barbecue een anafylactische shock kreeg en op de IC belanden.
De luisteraars kunnen mij nu niet zien, maar ik ben helemaal bleek. En ik kan jullie beloven, dat blijft ook zo, maar ik ga nooit meer naar buiten. Dus ik heb er nog niet eens van gehoord.
Dat is het interessante. Het is een vrij onbekend beeld nog. In het buitenland is het al wel bekender. In de Verenigde Staten zijn ook wel verhalen dat wordt gezegd van ja, dat wordt misschien nog wel belangrijker dan Lyme. Dat moet zich nog wel uitwijzen. Ik denk wel dat het zo is dat heel veel klinici zich niet realiseren dat het kan optreden. En misschien is de klinische presentatie ook nog wel een beetje onduidelijk. Hè? Dus het kan zijn dat niet iedereen zo heftig reageert, maar misschien wel enigszins een diarreeklachten ontwikkelt of urticaria na het eten van rood vlees. Hè? Dus de klinische presentatie kan nog wel eens wisselend zijn.
Maar, sorry, ik dacht dat we hier de podcast over Lyme gingen beginnen, maar dit wordt veel interessanter. Wat ik wilde vragen, heb je een idee van hoeveel procent van die mensen die antistoffen hebben, daadwerkelijk ook klachten hebben?
Ja, dat is een klein percentage, ja. Maar helemaal goed hebben we dat nog niet in beeld. Dus als je dat gaat extrapoleren, dan zou je misschien uitkomen op een aantal duizenden mensen per jaar die in Nederland echt ook klachten zouden hebben of ziek zouden kunnen worden van de vleesallergie. Ja. Ja, ja. Maar daar moeten we eigenlijk nog wel wat meer onderzoek naar doen. Dus we zijn aan het nadenken over vervolgonderzoek op dit thema.
Maar je zei het op het vlees. Nou, nu ben ik natuurlijk een stomme bacterioloog. En dan denk ik aan kolie-achtige dingen. Hè? Ja. Dus als je de buitenkant van jouw vlees maar lekker verbrandt. Ja. Dan heb je daarvan geen probleem meer.
Maar je eet toch wel de binnenkant?
Ja, maar daarom dat ik zeg op het vlees. Bij kolie wordt natuurlijk contamineerd tijdens de slachtproces. Ja. Nou. Maar dit zijn echt antigenen die in de spieren zitten.
Die op de celmembraan van de spieren zitten. En dat is iets...
Daar kan je niks tegenaan koken.
In de loop van de evolutie verloren die antigenen als mens. Maar de runderen bijvoorbeeld hebben dat nog wel. En dat kan dus problemen opleveren.
Dus eigenlijk is het goed voor mens en milieu als we stoppen met rood vlees eten.
Ja, dat is eigenlijk het beste wat we zouden kunnen doen.
Even iets anders praten hier. Ja, het is super interessant. Maar teken nu ook andere dingen. Hebben we het over lijm?
Hij wil het er niet meer over hebben.
Ik wil er niet meer iets over hebben. En misschien is het ook wel zo dat de diagnostiek voor deze vleesallergie net zo slecht is als die voor lijm. Of hoe slecht is die eigenlijk voor lijm? We kennen natuurlijk allemaal die horrorverhalen van mensen met chronic fatigue syndroom die hier van in Nederland onderzocht zijn dat het gaat niet meer. Ja. En dan in Duitsland een laboratorium vinden die naast de vingerprik en de candidemie die eruit haalt, maar ook nog lijm positief verklaart.
Ja, ja, nee, dat is de diagnostiek naar lijm is verrassend goed eigenlijk. We hebben ook recent een onderzoek gedaan. Dineke Overbak heeft een onderzoek gedaan. Daarin heeft ze 9 verschillende ELISA's naast elkaar gezet.
Even voor duidelijk, dat is de diagnostiek die in Nederland plaatsvindt.
Ja, ja, zeker. Ja, nou ja,
in goede laboratoria in de wereld, inclusief Duitsland ook.
Ja, nou zeker. Dus over die Duitse laboratoria kan ik zo wel wat zeggen. Maar die ELISA's die hebben we beoordeeld eigenlijk ook vanwege het feit dat de C6 ELISA van de markt is gehaald. Doordat de leverancier terugdeinsde voor de verplichtingen aangaande IVDR.
Dus even voor onze luisteraars die er niet heel veel verstand van hebben. Dit gaat om antistoftesten. Hè, de reactie van je lichaam tegen de Lyme-bacterie dus eigenlijk. Ja. En een bepaalde specifieke test die eigenlijk altijd heel goed was. Die is van de markt gehaald vanwege nieuwe Europese regels.
Ja, zo is het. Ja, en dat liet een groot gat. Want een groot gedeelte van de Nederlandse laboratoria maakte gebruik van die C6 ELISA. En we hebben gekeken naar de nieuwe ELISA's. En die doen het eigenlijk allemaal verrassend goed. Hè. Is daar geen reden om te twijfelen over de uitslag van die ELISA's. En die zijn natuurlijk ook doorontwikkeld en ze zijn steeds beter geworden. Waar het probleem zit bij Lyme is dat... Dat heeft niet zozeer te maken met die testen als wel met de bacterie. Want die bacterie is heel goed in staat om het immuunsysteem te ontwijken. En die heeft allemaal mechanismes ontwikkeld om ervoor te zorgen dat die bacterie onopgemerkt blijft aan het immuunsysteem. Waardoor de immuunrespons vertraagd op gang komt. En ook is de bacterie in staat om te interfereren met de antigeenpresentatie. Is in staat om te interfereren met de verschillende antigenen die worden gepresenteerd aan de oppervlakte van de bacterie. Waardoor tegen de tijd dat de bacterie weer verder is in het lichaam, de immuunrespons is gericht tegen de antigenen die eerder aanwezig waren op die bacterie. Dus ze veranderen continu van antigeenprofiel, waardoor het immuunsysteem erachteraan loopt. Dus het is niet zozeer een kwestie van dat die test niet goed is, maar die bacterie is ons gewoon te slim af.
Dus die test die antistoffen meet, ja, die is op zich goed en die zal zal niet snel vals negatief zijn, omdat die bacterie, die antistoffen op zich wel gemeten worden, of de antigenen wel gemeten worden, dus antistoffen geproduceerd worden. Alleen die bacterie die verandert steeds.
Nou, dat is een van de aspecten. Dus het duurt een tijd voordat de immuunrespons echt goed op gang komt. En in die fase heb je dus een diagnostische onzekerheid. Maar dat komt niet zozeer doordat die test niet goed is, maar omdat die bacterie ons te slim af is. Ja. Na verloop van tijd, en dan heb je het over latere manifestaties van Lyme, bijvoorbeeld Lyme artritis of een AK, dan is die serologie eigenlijk altijd 100% positief. Dan, als die negatief is, dan is die diagnose niet kloppend. Maar bij andere ziektebeelden, zoals een erythema migrans of een Lyme neuroborreliose, dan kan de antistofreactie nog niet aantoonbaar zijn. En dat heeft er gewoon mee te maken dat die bacterie ervoor zorgt dat het immuunsysteem wordt omzeild.
Dat is wel een nuttige opmerking overigens, want ik dacht altijd, en vele collega's met mij, dat je met een neuroborreliose eigenlijk altijd wel antistoffen had.
Nee, meestal wel, maar dat hoeft niet. Want het is echt een vroege manifestatie. Dus je kan na 2 weken na een tekenbeet al een neuroborreliose hebben. En die immuunrespons, dat kan 4 tot 6 weken duren. Dus als je er vroeg bij bent, met je, dat je al snel bij de een neuroloog komt in het ziekenhuis of bij de huisarts en je doet dan de serologische test, dan kan die negatief zijn. Dus het is heel verstandig om bij een serieuze verdenking op zo'n ziektebeeld om dat na een aantal weken te herhalen. En ik heb diverse casus in mijn praktijk meegemaakt waarin je inderdaad in tweede instantie gewoon de diagnose stelt.
Maar kan dat veilig? Want we hebben het nu over een herseninfectie met die bacterie. Ja. Kun je rustig 2 weken wachten om je test te herhalen?
Ja, nou, dat klinkt natuurlijk heel beangstigend. Maar die casus die ik heb meegemaakt ook. Dat was bijvoorbeeld een kindje. En die was, daar dachten ze eraan. En toen hebben ze antistoffen gedaan. Die waren negatief. En toen is het later nog een keer herhaald. En toen was hij wel positief. En toen waren de klachten bij het kindje al grotendeels verdwenen. Die hebben we wel alsnog behandeld met ceftriaxon. Dus het geeft ook wel een beetje aan dat toch ook een groot gedeelte van de mensen die bacterie ook wel weer zelf kan klaren waarschijnlijk. Hè? Dus dat kan ook niet anders als je nagaat iets van 6% van de Nederlandse bevolking al antistoffen heeft zonder dat ze daar zich van bewust zijn. Hè? Ja. En dat kan zelfs oplopen. Hè? Een van de meest recente publicaties van Dineke Hoeven-Bakker, een van mijn promovendi, die heeft aangetoond met behulp van Pinter-studie. Sera, dat de seroprevalentie met name onder ouderen enorm is toegenomen. En daar heb je het echt over 15%. Hè, over ouderen boven de 70. Dus die prevalentie die neemt toe. Waarschijnlijk heeft dat te maken met ander gedrag van oudere mensen. Dat ze meer buiten komen. Misschien op een e-bike meer worden blootgesteld. Maar de vraag is, ja, al die mensen hebben niet allemaal klachten gekregen of zijn niet allemaal in het ziekenhuis beland.
Gelukkig niet, zou ik zeggen. En het hangt natuurlijk ook nog een beetje af van waar woon je. Ik denk dat in Amsterdam in de Achterhoofd 3 hoog de kans duidelijk minder is dan in de buurt van het heerlijke Bergendaal waar ik mag wonen. Ik denk dat in mijn gezin het 50% is de prevalent.
Dus daar zitten inderdaad ook grote regionale verschillen in, zeker. Ja, ja,
ja. Ja, maar ik vind het ontzettend belangrijk, ook zeker voor de non-professional die soms toch naar onze podcast luistert, om te horen, de diagnostiek in Nederland is superb. Dus het is ook een goede serologie. En de hint van als het elders een paar weken later gediagnosticeerd is nadat het een vroege infectie was, dan kan dat gewoon de gewone ontsnappingsmechanisme zijn die ons net is toegelicht. Dus herhalen ook in het eigen land bij hetzelfde lab had net zo goed geholpen.
Zeker, zeker. En het inderdaad ook de opmerking die is gemaakt over die Duitse laboratoria. Dat was ook waar ik zelf ook als klinicus tegenaan liep. Heel veel consulten die ik kreeg gingen over inderdaad de onzekerheid bij de patiënt. En ze zijn toch naar Duitsland gegaan, komen terug met uitslagen. En daar zaten ook allerlei testen bij, zoals T-cel testen, dus de ELISpot test. Dat was voor ons de aanleiding om met de leverancier van die ELISpot-test uit Duitsland contact op te nemen. Toen bleek dat die wel op de markt was, maar niet goed was gevalideerd. Dus er was geen klinische onderbouwing. Dat hebben we toen gedaan. Dat is onderzoek van Tamara van Gorkum. En daaruit bleek dat die T-celtesten eigenlijk geen bijdrage hebben als het gaat over de diagnostiek van acute ziekte. Je ziet wel dat mensen die een infectie hebben doorgemaakt meer T-celreactiviteit hebben, specifieke T-celreactiviteit. Maar het helpt niet bij het onderscheid maken tussen een doorgemaakte infectie of een actuele infectie. Dus voor de diagnostiek van Lyme heeft het eigenlijk geen meerwaarde. Waar we dus nog steeds naar op zoek zijn, is dus een activiteitsmarker voor Lyme. En dan kun je zeggen, dat is een PCR, maar dan toon je de bacterie aan. En dat is in heel veel gevallen lastig, want het is net zoals tuberculose, een pauci-bacillaire infectie. Ja, dus met heel weinig bacteriën zie je maar. Maar eigenlijk zoeken we, net zoals met Lubus, naar een soort VDRL voor Lyme. En daar zijn we nu ook mee bezig. We kijken naar Zijn er nou andere antifosfolipiden, antistoffen aantoonbaar bij Lyme? Want Lyme maakt gebruik van de fosfolipiden van de gastheer in zijn groei. En daardoor krijg je ook een immuunactivatie. En die immuunactivatie die kan misschien bijdragen aan het vinden van een activiteitsmarker voor Lyme. Dus
daar is... En de VDRL of RPR werkt daar niet op?
Nee, dat zijn dan weer net andere antifosfolipiden die worden opgewekt. Dus er zijn nu verschillende antifosfolipide assays aan het onderzoeken. Mitch van Aert is daar bijvoorbeeld mee bezig. Dat is de AIOS Medische Microbiologie in het Antonius. Die is PhD-student aan dat onderzoek is verbonden. En Tamara van Gorkum.
Ja, maar we zijn natuurlijk niet alleen interesseert in, voegt het iets toe aan? Eigenlijk vind ik het meest schijnende toch patiënten die op dringende zoek zijn naar een diagnose, omdat ze bijvoorbeeld de symptomen van chronic fatigue hebben, dus chronisch vermoeid zijn, en waar onze serologieën altijd negatief waren en die dan in het buitenland gaan en terugkomen met een positieve test.
Ja.
Ja, en dat is, bedoel je dat ook met voegt niks aan toe? Wel, ik hoor alleen zeggen, het voegt niets aan toe, maar...
Ja, dat is inderdaad een goede vraag en ook een grote zorg. Hè. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zich grote zorgen maken over de vraag, heb ik nou Lyme of niet? En heb ik een vorm van chronische Lyme? En hoe kun je die vraag beantwoorden? En eigenlijk is dat een hele ingewikkelde vraag. Want je kan wel antistoffen aantonen, maar dat zegt niks over de activiteit van ziekte. Dus een van de dingen die wij doen, is dat we prospectief, en dat doen we eigenlijk al 15 jaar, vervolgen we patiënten met een neuroborreliose. Die vervolgen we dan gedurende 4 jaar. En dan kijken we naar de antistoffen in het bloed. Maar we kijken ook naar T-celreactiviteit. En we kijken naar gerapporteerde klachten. Dus de CF36. Dus dan vraag je aan de patiënt, hoe voelt hij zich lichamelijk? Hoe voelt hij zich psychisch? Kunt hij zich goed concentreren? Etcetera, etcetera. En we volgen die patiënten gedurende 4 jaar. En wat wij zien is dat eigenlijk alle patiënten zich na een aantal jaren wel weer helemaal goed voelen. Naar behandeling. Dus wat mij betreft is dat ook wel een geruststelling. Dat je ziet dat na adequate diagnose en behandeling de patiënten gewoon een hele goede prognose hebben. En dat geldt zowel voor Lyme artritis als voor Lyme neuroborreliose. Dus waar die groep nu zit van patiënten met chronische klachten. Daar heb ik nog geen vinger achter kunnen krijgen, zal ik maar zeggen. Maar dat is natuurlijk wel de reden waarom we dat onderzoek doen.
Want hoe groot is die de bewezen associatie nou tussen de chronische vermoeidheid en de ziekte van Lyme?
Ja. Ja, nou dat is een goede vraag. We weten dat er een percentage van patiënten na Lyme klachten houdt. Zoals chronische vermoeidheid. Maar wat nou de pathogenese is en wat de causaliteit is, dat is nog maar...
Dat weten we voor de rest natuurlijk eigenlijk niet. We kennen het ook van Legionella, van Q-fever en nu natuurlijk met COVID.
Ja. Ja.
Volgens mij is voor geen van deze de echte causaliteit aangetoond.
Nee. En een van de hypotheses was dat het misschien gelinkt kon worden aan persisterende immuunactivatie. Ja. Maar daar zien we toch weinig van terug in ons cohort, volgens nog. Ja.
En dit is even speculeren hoor. Ik heb het idee, ik heb een tijdje geleden de tekenencefalitis, zoals je weet, casus gehad. En toen ben ik me wat in gaan verdiepen. En bij tekenencefalitis weten we inderdaad dat je daar klachten van kunt houden, waaronder vermoeidheid. Ja. En dat lijkt iedereen prima te accepteren en er hoeft niks aan gedaan te worden. Ja. Maar bij Lyme lijkt dat toch anders te liggen. Dat mensen die diagnose willen hebben voor een behandeling. Hoe zie jij dat? Dit is puur speculatie natuurlijk, maar waarom is dat verschil er bij mensen in de hoofden van mensen eigenlijk?
Mensen zoeken naar zekerheid en die zekerheid kunnen we niet geven als het over Lyme gaat. Hè. Dat maakt het wel lastig. Dus ik snap hem ook wel. Hè. We hebben geen activiteitsmarker en dat maakt het moeilijk om een diagnose te verwerpen.
Nee, maar ook de behandeling bijvoorbeeld. Hè? Want als iedereen hoort van oké, ik ben naar Duitsland geweest, mijn Lyme marker is positief, gooi me maar vol met antibiotica, dan kom ik van mijn vermoeidheid af. Ja. Dat heb ik het idee bij andere infectieziekten speelt dat helemaal niet. Dan accepteren mensen gewoon, het was een infectieziekte. Ja, ik ben nu...
Ja, ja. Nee, dat eens. Dat is net zo als met Epstein-Barr virus, waar ook inderdaad zo'n... toen ik net een opleiding kwam, was dat ook wel een belangrijk onderwerp. Chronische vermoeidheid naar een Epstein-Barr virus infectie. En dat is toch een beetje verdwenen, dat verhaal. Dan wil ik niet zeggen dat dat op Lyme slaat, maar er spelen zoveel factoren mee dat het best lastig is om dat allemaal uit elkaar te halen. Maar wat nou het effect is van Lyme op dat brein, dat willen we ook in het Erasmus gaan onderzoeken. Dat is ook weer het leuke dat ik hier mag zijn. Hè. Dus op de Virus Science hebben ze prachtige modellen allemaal voor neuronale infecties. En we zijn nu aan het kijken of we verschillende vormen van Borrelia kunnen gaan kweken op die breinmodellen. Om te kijken van wat is nou het effect van Lyme op neuronale cellen en op zo'n soort complexe kweeksystemen. En dat is natuurlijk weer, dat kon ik natuurlijk niet in de diak of in het Antonisch, maar hier kan dat.
En dan komen we toch even weer terug op hier zijn in het Erasmus. Mm. En met jouw nieuwe leerstoel, en niet meer zo nu, de tijd gaat veel te snel. Ik heb niet gedacht dat je al een jaar hier zit. Ja. Maar wat brengt de toekomst? Wat mogen we vanuit de medische microbiologie en de infectieziekten in het Erasmus MC verwachten dat... waar wordt de zwaartepunt gelegd?
Ja, nou, we hebben dus echt wel een indrukwekkend grote groep aan artsen die hier rondlopen. Dus we hebben 10 arts-microbiologen en 10 internisten-infectiologen. En daarnaast hebben we nog een heel leger aan onderzoekers. Hè. Alles bij elkaar is een afdeling van 200 FTE. Dus dat is echt wel een grote afdeling. Er zijn een aantal speerpunten als het gaat over onderzoek en klinische zorg. En een daarvan is de complexe infecties in de complexe host, zal ik maar zeggen. Dus we hebben hier heel veel transplantatiepatiënten. We hebben hier heel veel patiënten die allerlei kunststofmaterialen in zich hebben, waar biofilms zich gaan ontwikkelen en waar bacteriën zich kunnen nestelen. En hoe ga je zo'n patiënt dan nog behandelen? Wetende ook dat er steeds meer multiresistentie voorkomt. Dus daar doen we echt actief onderzoek naar biofilmformatie. En hoe kun je zo'n biofilm attackeren? En hoe kun je multiresistente bacteriën in zo'n omgeving dan nog behandelen? Dus dat is één belangrijk poot van ons onderzoek. Een andere belangrijke tak is het mycetomenonderzoek. Waar we denk ik ook wereldwijd... een belangrijke rol spelen. Wendy van der Zanden is daarbij betrokken. Die heeft ook een Vici-beurs daarvoor gekregen. En internationaal speelt ze daar een belangrijke rol in. Nou, dan hebben we zojuist hebben we van Helmond tot hoogleraar mogen zien benoemen. En die is heel druk bezig met tropische infecties en de diagnostiek daarvan. Dus dat is ook een belangrijk aandachtspunt. En we richten ons op innovatieve diagnostiek. En vanuit de interne, de interniste infectiologen, die doen bijvoorbeeld veel onderzoek naar... Aspergillus-infecties bij de immuuncompromised host, maar ook naar HIV. Dat is bijvoorbeeld Casper Rox die daar onderzoek naar doet. Ja, kortom, er zijn heel veel kansen, denk ik, vanuit het Erasmus MC om te adresseren.
Ik hoor innovatieve methoden. Kun je daar nog iets over zeggen?
Ja, nou, een van onze promovendi die is nu bezig met haar het afronden van haar proefschrift. En dat gaat bijvoorbeeld over het inzetten van massaspectrometrie voor de detectie van micro-organismen, maar ook van resistentiemechanismen. En dat gaat dan over high resolution massaspectrometrie. En dus er komen steeds meer mogelijkheden om eigenlijk al heel snel complexe mechanismes te ontrafelen. En dat is een van die complexe technieken. Daarnaast uiteraard hebben we de beschikking over allerlei verschillende vormen van sequentieanalyses die hier natuurlijk ook veel worden gebruikt met twee moleculair of de twee MMM'ers die we hebben. We zijn goed, denk ik, goed gepositioneerd. En juist ook hier in een van de grootste steden van Nederland, een havenstad waar heel veel mensen binnenkomen. En dat zie je ook. Dus we hebben ook heel veel importinfecties. Deze maandag hadden we een fascinerende casus van een patiënt met waarschijnlijk een trichinellose na verblijf in de jungle in de Amazone, naar het eten van niet goed verhit vlees.
Nou, weer dat vlees, hè?
Ja. Ja. Ja, weet je, voor mij is dat het moment gekomen om te zeggen, wij moeten hier weg. Van deze vleeshaters. Dat is ook het moment gekomen om sowieso, ja. Denk ik, jou te bedanken voor dit leuke, informatieve en voor mij... Ja, dingen horen die ik nog nooit eerder had gehoord voor die tijd voor deze podcast. Dus ons dank daarvoor.
Ja, zo te horen is het Erasmus MC de komende 5 jaar in ieder geval de place to be.
Ja, dat lijkt mij ook.
En Andreas, voordat we straks gaan afsluiten, wist je dat de nieuwe NTMM weer uitkomt? Of net is uitgekomen zelfs?
Ja, wat een ontzettend leuke vraag. Ik zou maar bijna kunnen denken dat we dit spontaan doen, maar eigenlijk hebben we dit gewoon afgesproken. Dat zij ons fantastische uitzending ergens nog een beetje meer bekend maken en wij mensen richting het NTMM leiden. Maar waarvoor kunnen zij of wat mogen zij in de volgende NTMM verwachten? Dat is natuurlijk de grote vraag.
Ja, het leuke is, blijkbaar hebben ze zoveel respons gehad op het vorige thema, de volgende pandemie, dat ze daar 2 nummers mee hebben kunnen vullen. Dus ook deze uitgave gaat over de volgende pandemie. Met verhalen over, ken jij bijvoorbeeld het Nipah-virus en weet jij veel van het Ebola-virus af?
Nee, maar de expert zit zeg maar 1 kamer of 2 kamers verder in Groningen. Dus Marjolein Knoesters, die zou daar alles over vertellen. Maar buiten dat je blijkbaar vleermuizen moet mijden, heb ik daar geen verstand van. Daarom worden de experts gevraagd om daarna te kijken. Dus het gaat om Nipah, het gaat over AWR influenza en waar komen we dan terecht?
Ja, dat moet dan Ron Fouché zijn natuurlijk, waar je terechtkomt. Uit Rotterdam.
Nou, precies, niet anders verwacht. En dan hebben we nog leuke dingen over ebola en over Marburg-virus, dus WHK's. En het leuke is dat daar met Mariska Kreuger ook blijkbaar is iemand dus met hands-on experience.
En er is ook nog een mooi artikel met als hele sprekende titel: komt er een nieuwe coronavirus-pandemie? Dat is natuurlijk de vraag die iedereen zich afvraagt.
En die iedereen ook bij dezelfde mensen, dus in Rotterdam zou neerleggen vooral. Wij zullen de antwoord lezen. En ik kan niet wachten om mee te krijgen hoe lang het nog duurt. Wanneer dan vooral? Ja, het liefst voor mij in Edward 35 plus jaar. Dat zou mij best goed uitkomen, denk ik. En last but not least.
Ja, last but not least. Niemand minder dan Andreas Vos zelf heeft ook nog een artikel in het NTMM. En waar hebben jullie het over, Andreas?
Dus dat ging over we hebben een mooie ZNB-project, Caution. En daarom is ook een kandidaat nationale stakeholder meetings dat daarbij behoort. En Ciara en Auke hebben dit hier prachtig in elkaar gezet wat daar allemaal besproken is. Dus in totaal lijkt mij een ontzettend interessant nummer. Dus waarbij je van 1 hoogtepunt naar de andere gaat.
Ja, dat is duidelijk. En om het nog leuker te maken, de volgende pandemie is ook een beetje al het thema voor onze volgende uitzending met Marion Koopmans. Die kunnen we al een beetje teasen, denk ik. Dus het houdt niet op met die volgende pandemieën.
Ja, ik ga ervan uit dat ze aansluitend gedacht had, nu kan ik het ook opschrijven nadat ze met ons gesproken had. Nee.
Nee, het is een leuk nummer en een leuke voorbereiding voor de volgende aflevering van Mad Mike. Dus allemaal lezen dus. Nou, Steven, dank je voor dat je bij ons wilde zijn. Jullie bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot de volgende Mad Mike.